Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u hier gekomen bent naar de kerk. Vanochtend zal bij ons voorgaan dominee van harte Tip uit Garderen. Dominee van harte welkom. Ook Harmon van harte welkom natuurlijk. Ons organist vanochtend is broeder Hanno Everaars. En de collecte zal vandaag zijn voor het instand houden van onze kerk. En we beginnen met het intochtslied. Niet het intochtslied, maar het keuzelied moet ik zeggen. Dat is Evangelisch Liedbundel 34a. En het bestaat dan uit één vers. Maar we zingen het twee keer. En ik hoop dat de organist nog even ons één keer voor zal spelen.
Goedemorgen broeders en zusters, fijn om weer in uw midden te zijn en om zo met elkaar te beginnen in het Hebreeuws. Ziet hoe goed, hoe lieflijk is het als broeders ook te samen wonen. Dat hebt u gezongen voor het geval u het nog niet wist. En we willen als intochtslied dan zingen Psalm 46 vers 1 tot en met 3. Misschien hebt u afgevraagd waarom beginnen we eigenlijk met iets in het Hebreeuws. En als u goed hebt opgelet, hebt u zelfs het Israëlische volkslied al horen spelen. Nou, afgelopen weken moet ik zeggen, vierde de staat Israël het 60-jarig bestaan en ook de tekstkeuze heeft daar mee te maken. We zingen Psalm 46, vers 1 en vers 3.
Oh, this is
Wij geven elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wanneer we ons verootmoedigingsgebed gebeden hebben, zingen we Psalm 32, vers 2, na het woord van vergeving, vers 3, en na de wetlezing, vers 4 van Psalm 32. Psalm 32, vers 2, 3 en 4. Zullen we eerst samen bidden? Heer onze God, wij willen u danken dat we weer samen mogen zijn in uw huis. En we komen hier in vrijheid en vrede. Heer, dat zijn wonderen. We realiseren het ons vaak niet eens hoe bijzonder dat is. Dat we in vrede en vrijheid bij elkaar mogen komen. Heer, we willen u ervoor danken. En we realiseren ons vaak nog minder hoe bijzonder het is dat u ons hier wilt hebben. Dat u het goed vindt. Dat we bij u komen. Want Heere, u hebt ons gezegd, opgedragen, om mens te zijn in uw naam. Om het beeld van Jezus Christus, uw Zoon, in deze wereld te laten zien. En daarin zijn we zo schromelijk tekortgeschoten. U weet het, Heere. U ziet het heel scherp. En misschien zien wij het nu ook. Heere God, dan komen we tot u met onze zonden, onze tekortkomingen, onze eigen wijsheid en noem maar op. Heere God, wilt u het vergeven? Wilt u ons aanzien in genade door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wanneer wij oprecht onze zonden belijden, mogen wij horen wat de Heere zegt. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Als de Heere God ruim baan voor ons maakt op weg naar zijn toekomst, dan willen we ook leven zoals hij het ons voorzegt. En hij zegt, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat ge aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Zullen we vragen om de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, we verheugen ons in U, omdat U ons leven geeft en toekomst, genade door Uw Zoon. Heer, wat zijn wij rijk dat we U mogen kennen. En het houdt niet op met Uw gaven, want U hebt beloofd dat U ons zult verlichten met Uw Heilige Geest. Zodat we uw woord ook steeds dieper gaan begrijpen en niet alleen het horen, maar het ook gaan doen. Heer in de hemel, wij willen u vragen, wilt u dat ook vanmorgen bij ons doen? Wilt u dat doen bij ieder die met ons meeluistert, met ons meeleeft? wilt u overal waar uw woord open gaat, uw geest zenden, zodat we groeien in geloof, in liefde en in hoop. Heer, we vragen het uit genade. Amen. De eerste lezing is uit Ezechiël. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. En we zingen daarna Romeinen 6. Nee, dat is ook een lezing. We zingen daarna gezang 462, het derde vers. Gezang 462, vers 3. Na de lezing uit Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ezechiël vertelt: de hand des Heren kwam op mij, en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen, en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij: mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoor het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen: zie, ik breng geest in u en ge zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat ge herleeft en gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals ze bij elkander behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij: profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en ze herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voorts zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom, profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, en ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.
Thank you.
Uit het Nieuwe Testament lezen we Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. Vers 12 tot en met 14 hebben we zo pas als wetslezing al gelezen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. En we zingen daarna gezang 87, vers 1, 4 en 5. Gezang 87, de versen 1, 4 en 5. Paulus schrijft: wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat ge wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Na de verkondiging zingen we gezang 249, vers 1 en vers 3. Gezang 249, vers 1 en 3. En de tekst is Ezechiël 37, vers 4. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor het woord des Heren. U zou het ook samen kunnen vatten met het thema als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, nou ja, dat gebeurt dus niet. Dat zeg je wanneer je denkt, ja, dat is zoiets onmogelijks. Net zoiets als met Sint-Jutemus als de kalveren op het ijs dansen. Het gebeurt gewoon niet. Mooie woorden, maar je koopt er niets voor. Als we deze geschiedenis uit Ezechiël op ons laten inwerken, dan krijg je het idee dat het hier over zoiets gaat. Een dal vol doodsbeenderen en zouden die tot leven komen, ja hoor, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dan misschien. Dus gewoon niet. Dat lijkt volkomen helder. Geen denken aan. Dat is wishful thinking, mooie dromen. Ezechiël, die heeft dat ook wel goed bekeken. Hij moet daar zelfs om dat dal met beenderen heen lopen. En dan vraagt de Heere God aan hem, of hij vraagt het niet alleen, hij draagt hem zelfs op, profeteer tegen deze doodsbeenderen. Ja, dat is toch iets onvoorstelbaars. Dat is toch iets, ja, mag je het zeggen? Iets dwaas. Op school zei de meester wel eens, maar hoor eens, ik sta hier tegen de banken te praten. Ja, dan grinnert je in jezelf een beetje van, ja, de schoolbanken die leren heus geen rekenen en taal. Wat een onzin. Maar je snapte wel wat meester bedoelde. Het is de bedoeling dat jullie je oren open doen. Ja, maar botjes, concreet, schedels, heupbeenderen, vingerkootjes, scheenbenen, die hebben geen oren. Die kunnen toch niet horen? Wat een dwaze toestand zou dat zijn. Ziet u het voor u? Dat u staat te praten tegen een hele stapel botjes? Ja, we zullen wel wijzer zijn, toch? Kent u dat gevoel? Dat je iets moet doen waarvan je denkt, ja, maar eigenlijk, het is water naar de zee dragen. Dit is nou zo volkomen onzin. Je zet je schouders ergens onder, maar het heeft geen nut. Je kunt eigenlijk van tevoren wel stoppen, want het wordt toch niks. En je wordt er moedeloos van. Je praat met de mensen om je heen hier in Noordwijk en je denkt van, komt het ooit een eindje verder? Gaat dat geloof nou ook weer sprankelen? Of je bent bij iemand die zich vreselijk zorgen maakt en je komt met het evangelie en het lijkt wel alsof je tegen een muur praat, want de zorgen die blijven precies zo en alle opmerkingen veranderen geen spat. Wat heeft dat nou voor nut? Zou je dan maar niet beter gewoon je mond houden? Hopeloos, verspeelde moeite. Ezechiël zelf, als persoon, is haast het toonbeeld van zulke verspeelde moeite. Want wat was Ezechiël? Priester. Priester in de tempel van de Heere God in Jeruzalem. Geweldig, wat een taak. Dat zou je toch graag willen zijn. Dat kon alleen als je uit de stam van Aaron was. En Ezechiël had het voorrecht dat hij dat was. Hij had een prachtige taak. Ja, had, precies. Want zijn volk was in ballingschap in Babel. En van de tempel was niks 0,0 meer over. Het volk Israël als volk bestond eigenlijk niet eens meer. En Gods huis, de trots, het hart van het geloof van Israël, finaal verdwenen. Nou, daar sta je dan als priester. Mooi, ja, in je hemd. Net zo zinvol als een vroedvrouw in een bejaardentehuis. Wat heb je eraan dat je priester bent? als er geen tempel meer is? En Israël, het volk van de Heere God? Ja, het zal wel wezen, maar verdreven door de Heere God, uit het land van de Heere God. Veel mensen in die tijd dachten dat een God een eigen grondgebied had. En kwam hij daar buiten de grens over, ja, dan zat je dus in het grondgebied van een andere God. Dat was precies wat de mensen in Babel ze ook vertelden. Ach, jullie, houd de God met geloven in jullie God. Dat is de God van een verloren land. En nu ben je onder invloed van de goden van Babel. En kies maar eieren voor je geld. En ga ze maar dienen. Hoort u het om u heen? Ach, dat christelijk geloof, dat is toch van het jaar nul? Ja, inderdaad zo ongeveer. Jaar 30 en wat daarna komt. Kijk om je heen. Wat is tegenwoordig belangrijk? Onze economie, onze gezondheid, onze internationale contacten, onze wetenschap. De goden van deze tijd, misschien nog met een religieus sausje. Daar ga je je toch toe bekeren. Die hebben invloed. En niet een god van vroeger. Zo'n old time religion. Uit de tijd. Achterhaald. Hoort u het zeggen? Klopt het? Klopt het niet? De discipelen, die voelen zich na Goede Vrijdag al net zo. Ze hadden hun geliefde Heer zien sterven aan het kruis. En toen was hij begraven. Ze hadden zoveel geloof gehad. Zoveel hoop. Zoveel vertrouwen. En in één klap is het weg. Wat kan hij nog? Waar is hij nog? Herkent u het misschien ook wel eens in uw eigen leven? Wat doet de Heere God in mijn bestaan? Heeft het nog nut om hem met heel mijn hart en heel mijn ziel te vertrouwen? Ik zie er niks van. Ik voel er niks van. Ik merk er niks van. Kent u het? Zo hopeloos, zo moedeloos zijn heel veel mensen als het gaat over christelijk geloof. En ze denken, nou ja, dan moet ik mijzelf maar redden. Zo voelde het volk Israël zich in Babel. En dan krijgt Ezechiël, ver weg van zijn geliefd Jeruzalem, een visioen. Of misschien is het zelfs nog wel meer dan dat. Het wordt niet helemaal duidelijk uit de tekst. Je krijgt haast het idee dat de Heere God hem letterlijk in zijn nekvel pakt en hem over duizenden kilometers transporteert en neerzet, eventjes in zijn oude vaderland, eventjes terug in Israël. Maar waar komt hij terecht? Bij een dal vol dorre doodsbeenderen. Niet één of twee of drie. En soms hoor je dat er ergens een massagraf ontdekt is. 18, 20, 50, soms zelfs wel 100 lijken. Afschuwelijk. Nou, dit is oneindig veel meer. Ik heb eens een beetje zitten rekenen. Stel u voor, na de kerkdienst gaat u aan de wandel. U begint bij de zee en u loopt rond. Rond Noordwijk, Noordwijk binnen, Noordwijk, neem Noordwijk er hout erbij. Helemaal rond. Rond die plaatsen. En alles waar u omheen loopt, ligt stikvol botten. Van mensen. Zoveel. Zoiets. Kunt u voorstellen? Wat afschuwelijk. Daar word je koud van, daar heb je geen woorden voor. Ezechiël moet er omheen lopen, want de Heere God wil dat zijn mensen realisten zijn. Hij wil niet dat we onze ogen dicht doen, struisvogelpolitiek, kop in het zand. Hij wil dat we zien hoe de werkelijkheid is. En dat we die goed tot ons laten doordringen. Ezechiël, maak die gruwelijke wandeling. En kijk. Zie het maar goed. Zei je het is hopeloos? Doe er nog maar een schepje bovenop. Het is echt helemaal alle hoop verkeken. En dan, als Ezechiël goed doorheeft hoe de situatie is, Dan vraagt de Heere God, nou mens, mensenkind, vertel eens. Al die beenderen, kunnen die opnieuw tot leven komen? En je gelooft je oren haast niet, als je hoort dat Ezechiël zegt, Heere God, u weet het. Is dat niet heel bijzonder? Zoveel vertrouwen, je voelt de verwachting als het ware weer aanwakkeren. Onze God is toch een God van wonderen. Al denk ik, het is zo hopeloos. Hier kan geen moedertje lief meer wat aan doen. Nee, moedertje lief niet. Maar Vader in de hemel, dan hebben we het over iemand anders. En op dat vertrouwen van Ezechiël zegt de Heere God, profeteer dan, Ezechiël, spreek mijn woorden, hoor, doodsbeenderen, luister. En dan gebeurt dat wonder. Al die potjes die daar helemaal door elkaar liggen, worden samengevoegd alsof het, ja, alsof het puzzelstukjes zijn. Vingerkootjes bij elkaar en aan polsbeentjes en aan arm. Nou, je krijgt complete geraamtes. En daar houdt het niet mee op. Er komen spieren overheen en vlees en een huid. Opeens is het een dal vol lijken. Nou ja, wat dan nog? Word je daar nou zoveel beter van? Ja, het ziet er mooier uit, al die gave lichamen, maar dood zijn ze nog steeds. En dan zegt de Heere God, profeteer nu tot de geest, roep hem aan vanuit alle windstreken. En ze worden levend, het lijkt wel Genesis 2, waar de Heere God Adam, die hij zo prachtig gemaakt heeft, de adem in de neus blaast. En hier niet alleen Adam, al die lichamen. En ze gaan staan op hun voeten. Een groot leger. Wat een geweldig wonder. Wat een grote belofte. Een profetie van de terugkeer van Gods volk naar Gods land. En ze hebben het beleefd. Zelfs niet één keer, maar twee keer. Eerst toen ze met Ezra en Nehemia terug mochten. En toen weer, 60 jaar geleden, toen de staat Israël weer mocht ontstaan. Israël, Gods volk, terug in het eigen beloofde land. Geweldig. Ja, heel geweldig voor Gods volk. Maar komen wij ook in dit plaatje voor? Wat is eigenlijk de reden dat dit wonder gebeurt? De Heere God zegt, opdat zij weten dat ik de Heere ben. Daarom dat de mensen ontdekken wie God is. En dat geldt niet alleen voor Israël. Dat geldt voor de hele wereld, ook voor ons. Paulus trekt de lijn door wanneer hij aan de gemeente in Rome schrijft over mensen die dood zijn. Mars dood. Gekruisigd. Net als de Heer Jezus. Nee, niet, ze werden soms ook dood gemarteld. Maar niet alleen die mensen. Alle mensen zijn dood door de zonde. Dat is wat er gebeurt als je ver bij God vandaan bent. Dan ben je een hopeloos geval. God kan niet met jou doen wat hij toch echt wou. Zijn plan was voor ons allemaal. Dat we hem lief hebben met heel ons hart. Heel onze ziel, al onze kracht, ons verstand. En dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En door de zonde komt het daar niet van. We zijn gereedschap wat totaal niet voldoet aan het doel. En dat houdt pas op als je gestorven bent. Dan ga je niet meer al die verkeerde dingen doen, die dwarse dingen, dwars tegen alles in. Maar Er is een uitweg. Paulus mag hem wijzen. Als je sterft met Christus, als je oude, zondige ik doodgaat, dan mag je opstaan tot nieuw leven. Zijn wij hopeloze gevallen? Spreek dan Gods woord. Het woord van leven. Al die botjes daar in dat dal, die zaten er helemaal niet op te wachten dat er tegen ze gepraat werd. Ze hadden geen benul dat dat zou kunnen. Zo is het toch ook met mensen. We hebben geen flauw idee dat de Heere God tegen ons zou willen praten. Dat hij voor ons een boodschap had. En niet alleen wij, al die mensen om ons heen. Loop op straat en zie de mensen. Zitten ze te wachten op Gods woord? 9 van de 10. 99 van de 100 misschien? Helemaal niet. Maar ze moeten het horen. Want dat is het woord dat leven ging, gaf en nog steeds geeft. Voor wij iets vroegen, kwam de Heer Jezus al en gaf zijn leven, zodat wij mochten leven, mogen leven tot in eeuwigheid. En dat is voor alle mensen de boodschap die leven geeft. Loop er omheen, Ezechiël. Loop door deze wereld heen, broeders en zusters, en zie hoe hopeloos het is als Gods woord niet klinkt. En spreek het, laat het horen, bid om de Heilige Geest. Dan staat er een groot leger op, Gods volk, de kerk. Gisteren hoorden we op de landelijke dag dat er iedere dag op de wereld 25.000 mensen christen worden. In één dag, Noordwijk gewonnen voor Christus. Kunt u het u voorstellen? Wat een wonder. 25.000 mensen per dag. Zo voegt onze Heer mensen bij zijn kerk. Hij geeft zijn geest in mensen die voor ons hopeloos en afgeschreven zouden lijken. En zelfs in ons. Hij wil van ons levende christenen maken. Mensen die het woord niet alleen horen, maar het ook doen. Zoals Paulus dat zegt. Het handen en voeten geven. In deze wereld getuigen. Opdat de mensen weten wie de Heere is. Want dat is echt leven. Dat je een band hebt met de Heere God. Dat zijn geest in je woont. Dat is niet omdat wij dat zo goed kunnen organiseren. Dat is Gods grote cadeau, zijn genade. En daarom willen we in deze wereld zonder hoop Gods woord brengen. Voluit, duidelijk. Zelfs al lijkt het dwaas, al heb je het idee ik sta tegen de stoelen te praten. Ik kan net zo goed het tegen de muur hebben, in de woestijn staan te roepen. Tegen doodsbeenderen praten. De Heere God maakt dat doodse mensen opstaan. Zoals Pasen. En hij bezielt ze met zijn geest. Zoals met Pinksteren. Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, dan leren wij de Heere God kennen. Door zijn Zoon. En worden wij opnieuw geboren. Dat is geen onmogelijkheid. Dat is Gods realiteit. Dat mogen we in onze eigen levens ondervinden. Amen. Wij willen samen ons geloof belijden en instemmend met die belijdenis zingen we gezang 257. Zullen we, als het lukt, staande de belijdenis aanhoren? En ik hoop dat u het in uw hart met mij kunt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden? Heere in de hemel, wij willen u danken dat u ons zo toekomst geeft. Dat u ons vertrouwen wilt geven daar waar wij menselijk gezien zeggen dat de zaak hopeloos is. Heer, dank u wel dat u de Heer van het leven bent. En dat u dat keer op keer ook weer laat zien. Vader in de hemel, we willen u danken dat we dat bijvoorbeeld kunnen zien aan het bestaan van uw volk Israël. Dat u hen niet loslaat, maar dat u hen blijft roepen. Heer, het is opdat zij weten dat u de Heere bent, zij en de volken. Wij bidden u, wilt u met uw geest zo werken dat uw volk, u ook met heel hun hart dient, erkent als de Heer van hemel en aarde, maar ook als de Vader van Jezus Christus, de Verlosser. Heer, wij willen u vragen of uw volk zo getuige mag zijn in deze wereld. En dan denken we niet alleen aan Israël, maar ook aan de kerk. Heer, dat is soms heel moeilijk. U weet hoe moeilijk het is om uw woord in deze wereld ingang te doen vinden. Dat kunnen wij niet eens als mensen, Heer. Daarvoor moet uw geest waaien, werken, harten aanraken, die van ons en die van de mensen om ons heen. Vader in de hemel, we vragen uw zegen voor het werk van zending en evangelisatie. We vragen uw zegen ook voor onszelf, wanneer we leven als christenen in een wereld, in een land, in een plaats waar de meesten u niet kennen. Vader in de hemel, we willen bidden voor alle mensen die net tot geloof gekomen zijn, dat ze dicht bij u en uw woord mogen blijven en in vuur en vlam mogen blijven staan voor u. Dat ze niet op dwaalwegen gebracht worden, maar trouw mogen blijven dankzij uw geest. We willen bidden voor alle broeders en zusters die worden vervolgd om hun geloof. Broeders en zusters in Korea, in China, in de Arabische wereld, overal waar uw woord niet mag klinken. Heer, er zijn zoveel plaatsen op deze wereld waar mensen niet vrij bijeen mogen komen in uw naam. Wilt u ook daar krachtig werken en mensen bemoedigen? Wij willen bidden voor de mensen in Burma, waar zo'n gesloten wereld is, waar ook, voor zover wij weten, weinig of geen plaats is voor u. Maar Heer, u gaat over grenzen heen. U gebruikt mensen, maar soms werkt u ook zonder mensen. Wilt u daar, waar zoveel ramp is, zoveel drama, zoveel onvrijheid, wilt u daar in het midden van dit volk komen, met uw liefde, met uw zoon, met uw geest. We willen ook vragen om uw nabijheid voor de mensen in China die getroffen zijn door de aardbevingen daar. Heer, geeft u reddingwerkers ook daar wijsheid, volhouden, dat ze tot zegen mogen zijn. Vader in de hemel, u kent ons allemaal. U weet wat wij nodig hebben. Wij willen bidden voor onze zieken, dat ze nieuwe kracht mogen krijgen, dat ze door u gedragen mogen worden, door deze tijd heen. En zo zien we uit, Heer, naar uw grote toekomst, waarin u alles in allen zult zijn. Heere Jezus, wilt u alstublieft gauw komen, want uw wereld wacht. Amen. Zometeen mogen we onze gaven geven. Nee, ik denk dat dat met de pet rondgaan wordt. Want de collectezak is zoek, gelukkig zonder de inhoud. Maar daar hebben we wel wat op gevonden. Het slotlied daarna is gezang 301, vers 1, 2 en 5. Thank you. Broeders en zusters, wij zijn geen hopeloze gevallen. Wij zijn gezegende mensen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.